En je hebt dus echt vrouwen die letterlijk met hun partner komen en denken van dit is de laatste mogelijkheid. Als dit er niet is, dan kappen we ermee.
Met de relatie. Ja,
want er is gewoon zoveel onbegrip naar elkaar toe. Een vrouw gaat door ontzettend veel levensfases die de man niet heeft. Hè. Een man wordt wakker en dat is bijna het leven. en bij vrouwen zie je gewoon, dus je hebt eerst je menstruatie. Dus vrouwen kunnen ook een testosterontekort hebben, waardoor ze geen zin hebben in seks. Dat is ook mogelijk.
En wat zouden we daaraan kunnen doen?
Ja, als je echt een tekort hebt aan testosteron bij vrouwen, dan kan je dus ook testosteron suppleren. Dus ook aan vrouwen.
Hartelijk welkom. Je luistert of misschien kijk je wel naar de podcastserie Vaja onderzoekt de vrouwelijke hormonen. En vandaag heb ik een arts te gast en ik had er zelf nog nooit van gehoord. Het is namelijk een bijzondere arts. Een overgangsarts. Hartelijk welkom, Efriem Hart.
Dankjewel, Fai.
Wat leuk dat je er bent.
Ja, goed om er te zijn om het over dit onderwerp te hebben.
Ja, een mannelijke overgangsarts. Ik had, wat ik zei, nog niet van het beroep gehoord. Ik vind het ontzettend mooi beroep, denk ik. Ja. Is het dankbaar?
Ja, zeker. Ik moet zeggen wel, soms als ik vrouwen uit de wachtkamer haal, schrikken ze wel. Ja. Dan denken ze, een man, hadden ze ook niet verwacht. Maar op een gegeven moment, als je toch met het consult bezig bent, ben je soms wel de eerste man die ze begrijpt. Dus dat is ook wel weer fijn. maar het is een leuk beroep, dankbaar. Je kan heel veel vrouwen helpen. En soms is het niet eens ingewikkeld. Soms zijn er hele simpele leefstijladviezen of bepaalde medicijnen die een vrouw in één keer in de kracht kunnen zetten. Dus ja, heel dankbaar beroep.
Mooi.
Ja.
Voordat we beginnen over de overgang, ben ik vooral even nieuwsgierig naar jou. Want wie ben jij en wat drijft jou om voor dit beroep te hebben gekozen?
Ja, ik ben zelf dus Efriem Hart en ik doe onderzoek in de zorg, onder andere naar activisme en hoe we eigenlijk artsen veel meer in hun kracht kunnen zetten, zodat ze zich kunnen uitspreken voor ongelijkheid in de zorg of ongelijkheid in de samenleving. En wat ik zelf heb gezien tijdens mijn onderzoek is dat er zeker heel veel ongelijkheid is in de zorg, met name richting vrouwen, genderspecifieke zorg. Je ziet dat er minder onderzoek gedaan is naar vrouwen. Ook nog bijvoorbeeld vrouwen van kleur zie je dat ook, dat die vaak niet meegenomen zijn in onderzoek.
Kun je eens misschien uitleggen wat je daar precies mee bedoelt?
Ja, dus als je kijkt naar de ongelijkheden in de maatschappij, vertalen die zich vaak ook in de zorg. Dus je ziet dat er nog steeds ongelijkheid is in de maatschappij tussen mannen en vrouwen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar salarissen, mm-hmm. maar ook in de zorg, als je kijkt naar wetenschappelijk onderzoek. Heel vaak was de man als basis genomen, zijn de mannelijke klachten ook als basis genomen. En zijn klachten die vrouwen hebben daardoor ook minder serieus genomen.
Maar dan kan je toch eigenlijk helemaal geen onderzoek doen naar een klacht? Want mannen en vrouwen reageren toch anders en hebben ook ander soort hormonen, et cetera.
Daarom zie je dus die ongelijkheid. Dus je ziet bij sommige medicijnen dat we dus vrouwen behandelen, terwijl vrouwen in het onderzoek niet eens voldoende zijn meegenomen. Dus daarom is het heel belangrijk dat er steeds meer aandacht voor is. Dat zien we ook dat er komt. Genderspecifieke zorg, genderspecifiek onderzoek. Maar daarin zien we dus binnen de gynaecologie is er heel veel aandacht voor verschillende thema's. Maar we zagen dat de overgang en de menopauze dus eigenlijk ook een beetje onderbelicht waren. En daar zie je dat de afgelopen jaren echt een in vogelvlucht toename is geweest. Omdat het meer onder de aandacht is gekomen. Ook in de maatschappij, dat steeds veel meer vrouwen ook nu bij ons komen en zelf zeggen, volgens mij zit ik in de overgang. We zien dat het gewoon echt belangrijk is dat er veel meer aandacht is voor vrouwen, specifieke zorg. En daarin zie je dus ook dat ik me daardoor meer ben gaan verdiepen in de overgang. Omdat het een thema was binnen de gynaecologie dat eigenlijk ook de afgelopen jaren net wat meer onder de aandacht is gekomen en daarvoor een beetje onderbelicht was.
Want toen jij je opleiding begon, je doet dat een opleiding voor arts.
Ja.
En daarna ga je specificeren.
Specialiseren, ja.
Specialiseren, ja.
Ja. Ja. Ik ben geen gynaecoloog. Ik heb me echt verdiept in de overgang na de opleiding geneeskunde. Dus ben ik specifiek voor de overgang gegaan.
En op dat moment, hoe lang geleden is dat?
2018.
Oh, op dat moment was er nog niet heel veel onderzoek of bekend, hè?
Nee, ik ben eigenlijk doordat ik dus onderzoek ben gaan doen naar activisme, heb ik heel veel artsen gesproken die zich dus wel inzetten maatschappelijk en binnen de zorg. En daar kwam ik er eigenlijk achter dat dit thema, dus binnen de geneeskunde, toen ik mijn opleiding heb gedaan, heb ik geen dag iets gehoord over de menopauze. Maar
tijdens
toen,
je opleiding
tijdens,
niet?
Tijdens de geneeskundeopleiding zelf niet. En toen ik daarna dat ik mijn onderzoek ben gaan doen naar activisme, heb ik artsen gesproken en ben ik achter zoveel verschillende zaken gekomen binnen de zorg die onderbelicht zijn. Op dat moment was het bijvoorbeeld ook duurzaamheid. Nu zie je dat duurzaamheid wel meer aandacht krijgt. Maar de overgang was ook zo'n thema waarin we, als we kijken naar nu en 10 jaar geleden, is er een wereld van verschil. 10 jaar geleden wisten heel veel vrouwen heel weinig over de overgang.
En wat is, wat is het grootste verschil tussen nu en 10 jaar geleden?
Ja, ik denk die awareness. En ik denk ook vanuit het feministische ook, vrouwen accepteren ook niet meer dat deze klachten niet serieus zijn worden genomen. Je ziet het ook op werk. Hè. Je kan een leidinggevende hebben die gewoon zegt van, ach, overgang, kom gewoon naar het werk. Terwijl we zien dat de overgang tot 8 keer meer kans heeft op, dat je met de overgang tot 8 keer meer kans hebt op uitval op het werk. En je ziet gewoon dat ook steeds meer vrouwen zijn in besturen. Dus vrouwen op hoge posities, vaak ook in die leeftijd van de overgang, dat ze die klachten beginnen te krijgen. En die kunnen dan ook gewoon minder functioneren op het werk. En die accepteren dat ook niet. Ja.
Maar die klachten, zijn die klachten nodig? Is het zo dat wij vrouwen die klachten horen te hebben bij de overgang? En in hoeverre is het genetisch bepaald ook?
Ja, wat je vaak wel ziet is, de menopauze is vaak wel binnen families gelijk. Dus als je ziet dat de gemiddelde leeftijd voor de menopauze is ongeveer 51. En vaak kom je op dezelfde leeftijd in de menopauze als je moeder. Okay. En vaak zijn de klachten binnen families ook gelijk. Alleen als ik dat dan vraag op een spreekuur, dan hoor je vaak dat die generatie voor ons, of de generatie voor de vrouwen op mijn spreekuur, dan denken ze op dat moment, hebben ze een soort aha-moment van, oh ja, waarschijnlijk was mijn moeder op dit moment in haar leven ook in de overgang. Want ze was wat vaker geagiteerd. Ze had meer stemmingsklachten. Dus dan komt
ze vaak gescheiden met ouders.
Misschien zijn ze gescheiden op dat moment, want er is dan geen begrip. En op het moment dat ze dus op het spreekuur komen, komen ze dan achter wat er vaak bij hun moeder speelde op die leeftijd. En dus de gemiddelde leeftijd voor de menopauze is 51. En de overgang begint vaak 5 jaar eerder. Dus vaak op 45 tot 47-jarige leeftijd, gemiddeld.
Ja, en de premenopauze, dat is weer de fase daarvoor, hè?
Ja, nee, dat is dus de premenopauze. Dus de menopauze is echt het moment dat je je laatste menstruatie hebt.
Ja.
En de premenopauze is eigenlijk je hele fase daarvoor.
En wanneer begint die nou? Eigenlijk, precies. En dat is de fase waar we het allemaal over hebben, toch? Die premenopauze.
De perimenopauze. Dus dat is de overgang. Dat is eigenlijk de periode rondom dus die menopauze.
Misschien kunnen we het nog eventjes helemaal goed uitdenken. Want ik snap het soms ook nog niet. Het begint op welke leeftijd ongeveer?
Gemiddeld is dus de overgang begint gemiddeld 5 jaar voor de menopauze. Dus, en de menopauze begint gemiddeld op 51-jarige leeftijd. Ja. Maar een normale overgang kan tussen je 40ste en je 60ste levensjaar.
En dat is die premenopauze?
De perimenopauze. Ja.
Daar begint het mee.
Daar beginnen die klachten. Kunnen
dus
die klachten beginnen?
45 is dat ongeveer.
Gemiddeld, ja. En voor je 40ste spreken we echt van vervroegd in de overgang.
Ja.
En dat is bij ongeveer 1% van de vrouwen zo. En dat kan ook nog wel een lastige factor zijn als je bijvoorbeeld nog een kinderwens hebt en plotseling niet meer menstrueert en geen eitjes meer hebt.
Mm-hmm.
Maar een normale leeftijd voor de overgang is tussen je 40ste en je 60ste. En gemiddeld duurt die overgang dan ook nog 8 jaar. Dus dat is best wel een lange periode. En dan zie je dat die piekklachten meestal tussen de 3 tot 5 jaar duren. Dus echt die hevige klachten. Opvliegers, nachtzweten, stemmingswisselingen. Ja,
ja, ik heb zelf wel opvliegers ervaren nu een paar keer in de nacht. Ik vind het niet prettig. Maar het is ook weer niet dat ik denk, ik ga daarvoor aan de hormonen. Dat is niet wat ik voel. Maar ik vind het vooral angstig dat je je zo donker gaat voelen. Want ik ben nu 43, dus officieel val ik daar dan buiten een beetje nog?
Nee, je valt dus in die leeftijd, maar gemiddeld begint het meestal ietsje later.
Ah ja, want ik merk wel dat ik niet meer uitga en ik merk dat ik dus donkerdere gedachten heb of dat ik minder veerkrachtig voel ik me dan voorheen. Maar ik voel ook nog dat het wel mijn cyclus is, want in mijn eisprong voel ik me juist weer veerkrachtig.
Ja. Je ziet dat hormonale effect duidelijk.
Ja, maar is het dan de overgang? Want als je nog voelt dat je tijdens je eisprong veerkrachtig bent en powerful en dat je weer zin hebt in het leven en die week voor je menstruatie niet, dus dat is eigenlijk je gewone cyclus van de vrouw.
Ja, ja.
Zit ik dan wel al in die premenopause of nog niet?
Nee, het kan zeker de overgang zijn. Kijk, wat je vaak ziet in de overgang is eigenlijk dat je daarvoor vaak een stabiele leven had.
Mm-hmm.
En waarbij we op ons spreekuur echt onderscheid moeten maken is ook leefstijl. Hè? Dus de periode van de overgang is vaak een leeftijd voor een vrouw dat ze net carrière gaat maken. daarnaast vaak jonge kinderen thuis heeft, misschien weer net ouders heeft die ook ziek worden, dus mantelzorg moet leveren. Dus al die factoren komen vaak samen in de overgang. En als je dan ook nog hormonale disbalans hebt, dan kan dat soms net dat laatste stapje zijn waardoor je hele leven compleet in de war gaat. En soms helpt het dus puur dus door die hormonale ontregeling te stabiliseren, dus met hormonen, om je weer in je kracht te krijgen.
Want mensen komen bij jou als ze levensstijl al hebben geprobeerd.
Wisselend. Heel soms zijn er vrouwen die bij me komen die nog heel weinig advies hebben gehad vanuit hun omgeving of vanuit de huisarts. En soms merk ik dus als ik leefstijladviezen geef en niet eens medicatie, dat daar al heel veel verandering in kan zijn. In bijvoorbeeld die opvliegers en het nachtzweten.
Wat zou je daaraan kunnen doen bijvoorbeeld?
Nou, opvliegers kunnen bijvoorbeeld ook komen door alcoholgebruik. Je merkt het vaak meteen met alcoholgebruik. Als je een wijntje drinkt, merk je het binnen een half uur. Maar gember kan bijvoorbeeld ook opvliegers geven. Duurt wat langer voordat je het merkt, maar dus binnen leefstijl kunnen er heel veel factoren zijn die opvliegers kunnen geven. Stress, dus vaker vrouwen dus op hogere posities kunnen door een stressvolle baan ook weer opvliegers krijgen. Nou, wil je niet meteen zeggen stop met die baan, maar het kan wel dat je kan gaan kijken hoe ga ik mijn baan inrichten. Moet ik elke dag om 8:30 op het werk zijn, ook na een nacht met opvliegers en nachtzweten, of kan ik het flexibel inrichten waardoor ik misschien een nacht 10 uur kan op het werk kan zijn. Wat ook een interessant is bijvoorbeeld is, nu zijn we veel duurzamer op het werk en is er vaak een centrale ventilatie. En wat je eigenlijk merkt is, vrouwen in de overgang hebben gewoon zelf een verwarmingsknop nodig in hun kamer, waarmee ze de temperatuur omlaag kunnen doen. En als dat op één locatie niet mogelijk is, ja, dan is je werkomgeving ook minder aantrekkelijk voor die vrouwen. Dus je kan ook op werk heel veel aanpassen om het aantrekkelijker te maken voor vrouwen in de overgang.
En ja. die opvliegers, hè, want dat is eigenlijk wel een soort van keypunt waarvan een huisarts ook tegen je zegt van, nou, je zit in de overgang. Maar als je die niet hebt, je hebt geen opvlieger, kan je dan wel nog in die overgang zitten?
Zeker. Kijk, we noemen het een typische overgangsklacht, omdat je bijna, en niet 100%, maar bijna 100% zeker weet, als een vrouw tussen de 40 en de 60 tegenover je zit en ze heeft opvliegers en nachtzweten, dat het dus waarschijnlijk die overgang is. Maar zelfs dan kunnen er nog andere factoren zijn die ook opvliegers geven. Dus binnen leefstijl, maar ook andere aandoeningen. Of denk bijvoorbeeld aan een sneller werkende schildklier, kan ook opvliegers geven en gejaagdheid.
Kan je daar iets meer informatie over geven? Of?
Ja, dus hypertiroïdie noemen we dat. Dus als je schildklier wat sneller werkt, dan prikken we eigenlijk je schildklierwaarde. Prik ik bijna standaard eigenlijk bij vrouwen die in de overgang komen. Ja. Omdat je daarbij eigenlijk vaak ook je gejaagd voelt, minder geconcentreerd bent. En de klachten kunnen heel erg lijken op overgangsklachten.
Nou, ik heb dit dus ook, dat gejaagde gevoel. Ja. En ik was gisteren te gast in een podcast met een helderziende. Ja, dus er zat een helderziende tegenover mij en die ging dan dingen over mij vertellen. En die pakte mijn hand en die zei, je hebt een zwakke blaas. Ging zo ruiken. En toen zei ze ook, heb jij je schildklier wel eens laten testen? En ik heb dat nog nooit gedaan. Ja. Ze zei, want dat gaat veel te snel, jouw metabolisme. Toen dacht ik nog, ja, ik was sceptisch. Want ik denk, ja, je ziet gewoon dat ik slank ben. En dat is heel makkelijk gezegd natuurlijk. Ja. Maar het grappige wel is dat ik een microbioomonderzoek heb gedaan. En die microbioomonderzoek zei dat ik mijn verteringssysteem niet goed werkt. En dat ik te snel ga. Dus nu jij dit zo zegt, denk ik, ik heb nachtzweten. Ik heb geen opvliegers overdag. Okay. Maar wel nachtzweten gehad. Ja, ik kan wel veel eten. Want ik heb een partner die 1,92 is en ik eet gewoon met hem mee. En ik word...
Ik kom niet aan,
als ik heel eerlijk ben. Okay.
Dat is sowieso wel interessant, want je ziet eigenlijk... En soms zeggen mensen, in de overgang word ik dikker.
Ja.
Dat hoeft niet per se, maar je ziet wel door de jaren heen, ongeveer vanaf je 40ste, dat je metabolisme eigenlijk vertraagt.
Bij mij lijkt het wel versneld.
Dat is wel interessant, dat is niet gemiddeld. Dus dan is het denk ik, het is altijd wel handig als je zulke klachten hebt om het met je huisarts te bespreken.
Ja.
Maar ik denk dat een van de basale onderzoeken wel is om ook je schildklier dan inderdaad even te controleren.
Ja, want dat gejaagde gevoel, daar ga ik nu een beetje op aan. Ja. Ik denk dat ik ben altijd wel heel druk, maar ik voel me nu wel nog meer soort van gejaagd. Ik word ook om 5 uur 's ochtends wakker. Is dat ook een typische schildklierklacht?
Ja, dat kan
maar ook een overgang.
Dat kan zowel bij de overgang als bij schildklierafwerkingen. Dus bij een snel werkende schildklier. Ja.
En zitten er ook nadelige effecten aan een snel werkende schildklier? Moet je daar dan medicatie voor slikken of dat niet?
hangt vanaf hoeveel je afwijkt. Maar inderdaad, als je er last van hebt, dan kom je waarschijnlijk wel op medicatie uit. Ja. Mm-hmm. En het is heel makkelijk om te testen. Hè. Dus dan, het heet TSH, dan prikken ze het TSH. En als dat afwijkt, prikken ze het hormoon dat je schildklier aanmaakt, T4. En dan weet je het. Dus het is geen ingewikkeld onderzoek. Okay. En daarom prik ik hem ook eigenlijk standaard. Juist omdat je anders misschien een vrouw voor de overgang gaat behandelen, terwijl ze misschien een snelwerkende schildklier heeft.
Ja.
Dus dat zijn wel klachten die heel erg op elkaar lijken.
Okay.
En ook nu trouwens long covid zien we ook dat vrouwen die long covid hebben gehad en die langer klachten hebben, dan komen ze ook vaak met klachten van vermoeidheid en een gejaagd gevoel. Dus die vrouwen die long covid hebben en overgang is soms ook moeilijk om daar...
En hoe test je dat dan?
Ja, eigenlijk op geleide van de klachten. Maar je ziet vaak dus bij long covid dat wat langer duurt. Dus een typische vrouw die kon net opvliegen, 's nachts weten, wat stemmingsklachten, die geen afwijkende schildklierwaarde heeft. Ja, dan denk je bijna 1-op-1, dit is de overgang. Maar als je in de voorgeschiedenis ook ziet long corona, long covid, schildklierafwijkingen, misschien een depressie in het verleden, dan zit je vaker aan een langer traject waarin we echt moeten onderscheid gaan maken. Is het een depressie of is het de overgang? En soms is het heel simpel en dan kan je bijvoorbeeld hormonen op proef geven. En dan zijn er ook nog verschillende. Je kan bijvoorbeeld een tabletje geven, maar ook hormonen via de huid. Estrogenen via de huid.
Wacht, laten we heel even terug, nog heel eventjes naar die opvliegers. Want die opvliegers, hè, die je lichaam, die geeft je een opvlieger. Die zorgt ervoor dat het zweet eruit moet. Of eigenlijk dat het zweet eruit moet. Is dat per se slecht? Of is dat eigenlijk dat we dat nodig hebben, dat het eruit moet?
Ja, wat er eigenlijk gebeurt is, je hebt een thermoregulatie. Dat zit in je kleine hersenen. Dus daar wordt een beetje je temperatuur gereguleerd. En daar zitten oestrogeenreceptoren. En als die oestrogeenreceptoren geen oestrogeen ontvangen, raken ze dus een beetje in de war. En daardoor krijg je die opvlieger.
Oh, dus het is niet zo van je lichaam moet echt iets kwijt.
Nee, het is vanuit dat perspectief, dus voor overgang, is het een hormoontekort in je kleine hersenen voor je thermoregulatie. Maar dat is één van de oorzaken van opvliegers.
Okay.
Stress kan dus bijvoorbeeld ook opvliegers geven. Dus als je ook voor de mens, ook mannen kunnen dus opvliegers hebben, ook in de periode voor de overgang. En dan is het soms goed om even naar je leefstijl te kijken. En is die stress nodig en is het noodzaak? Of kan ik daar iets in reguleren?
Ja.
Dus dat hangt van de oorzaak van de opvliegers af. Okay. Maar als het echt de overgang is, dan is het net een hormoondisbalans in je kleine hersenen.
Maar hoe test jij eigenlijk uiteindelijk of iemand dus overgangsklachten heeft?
Ja, je kan het dus eigenlijk niet in het bloed testen. Het is echt op basis van je klachten en dus de ervaring met eigenlijk jarenlang dus die vrouwen in de overgang gesproken te hebben. En ik moet zeggen, heel soms weet je het ook niet. Er is nu heel veel aandacht voor de overgang, dus er komen ook soms vrouwen op mijn spreekuur die zeggen, ik zit in de overgang, waarbij ik ze moet zeggen, je zit wel in die leeftijd, maar eigenlijk op basis van je klachten niet. Maar meestal is het omgekeerd. En dat ze heel lang hebben gewacht. Heel lang misschien een burn-out hebben gehad. Uitgevallen zijn van het werk. Een partner hebben gehad die ze niet begreep. Misschien
maar
zijn
als
ze
we nog heel even terug gaan naar die vrouw die dus niet in de overgang zat. Wat heeft die dan? Wat op die klachten lijkt? Is dat wel een hormonaal ding ook? Is dat een cyclusding?
Ja, nee, het wisselt per persoon. Maar je ziet dus door die aandacht rondom de overgang dat het ook een soort vergaarbak soms wordt. Dus dat mensen denken, ik heb klachten, dus het moet de overgang zijn.
Oh, ja.
En dan spreek ik ze en op basis van die klachten kan ik zeggen, nou, dit past niet bij de overgang.
Okay.
Maar het omgekeerde is vaker waarbij vrouwen dus heel lang niet serieus genomen zijn geworden. Misschien zelfs in hun eigen omgeving. En dan zegt iemand anders die weinig overgangsklachten heeft gehad, stel je niet zo aan. En soms duurt het dus jaren voordat iemand uiteindelijk bij mij op het spreekuur komt.
En dan zijn er al meer scheidingen en
dan,
allemaal
dan ellende. Kan er van alles zijn. Dan kan iemand al uitgevallen zijn van het werk met een burn-out. Of dan kan het als burn-out gelabeld zijn in plaats van de overgang.
Maar kan het ook zijn dat je een burn-out krijgt van de overgang?
Dat zou kunnen, ja. Oh. Ja, wat uiteindelijk het kip en het ei is, weet je dan niet.
Nee.
Er zijn sommige mensen wat gevoeliger voor een burn-out dan anderen. Maar wat ik zeg, dus die leeftijd waarin alles samenkomt, zorg voor ouders, zorg voor jonge kinderen, promotie op het werk, kan die overgang soms net die laatste stap zijn om een burn-out te krijgen bijvoorbeeld. En als je ziet dat je die hormonen beter reguleert, dan heb je die burn-out niet.
Nee, nou, mensen komen bij jou natuurlijk met klachten. Ik denk, veel misschien van de vrouwen die bij jou komen, hebben al veel geprobeerd of dat nog niet?
Vaak wel.
Ja, dus dan komen ze echt bij jou met extreme klachten of het werkt niet. Zijn er ook vrouwen die bij jou al zijn gekomen en die dan al bijvoorbeeld hormonensuppletie hebben en dat dat ook niet werkt?
Ja, klopt.
En wat doe je dan?
Ja, het is interessant, want wat ik vaak zeg, kijk, hormonen maak je niet per se gelukkig. Hè? Dus stel dat je in het verleden al een depressie hebt gehad, dan zie je dat je een veel groter risico hebt om in de overgang weer een depressie te krijgen. Wat we dan kunnen doen is hormonen geven, maar hormonen zijn geen antidepressiva. Dus we kunnen soms de scherpe randjes, stel dat je uitvalt tegen je partner, ze zorgen dat je wat vriendelijker wordt. Maar als je relatie niet goed is en je valt altijd al uit tegen je partner, dan gaan die hormonen dat niet oplossen. Dus soms moeten we dan, als die hormonen niet helpen, ook verder kijken. Is er een relatieprobleem? Gaat het op je werk wel goed en thuis niet? Is er misschien ook een psychisch probleem, naast dat er een hormonaal probleem is? Soms kan je gecombineerd behandelen, dus zowel de overgang als een psychisch probleem, als je bijvoorbeeld bekend bent met een depressie. Dus als hormonen niet werken en je heel veel hebt geprobeerd, kan het soms dat we je op iets anders moeten zetten. We zien bijvoorbeeld dat hormonen in tabletvorm minder goed werken tegen stemmingsklachten dan hormonen via de huid.
Dus mensen kunnen ook aan de verkeerde hormonen zijn voorgeschreven.
Voor hun klachten.
Ja, voor hun klachten. Oké, kan je daar iets meer over vertellen? Welke hormonensuppletie voor welke klachten zeg maar zijn?
Ja. Je hebt bijvoorbeeld bio-identieke hormonen, ook in progesteron. Je hebt dus progestagenen, dat zijn dus niet bio-identieke hormonen. En als bijvoorbeeld een vrouw komt met slaapproblemen, dat ze moeilijker in slaap valt, dan is het handiger om bio-identieke hormonen te geven, want die zorgen ervoor dat je makkelijker inslaapt. Die gaan zitten op je GABA-receptor in je hersenen, waardoor je makkelijker in slaap valt. Dus
waarom zou je nog mensen geen bio-identieke hormonen voorschrijven?
Nou, iemand die bijvoorbeeld geen slaapproblemen heeft. Er zijn een paar vrouwen die dan bijvoorbeeld zeggen, als ik ze progesteron heb gegeven, dat ze zeggen, nou, ik word er toch te slaperig van. En dan kan ik ze bijvoorbeeld juist een progestageen geven en dan hebben ze die klacht niet.
Ah, okay.
Maar de doseringen die wij geven zijn super veilig.
Hoe wordt zo'n dosering bepaald?
Op basis van hoeveel oestrogenen je geeft. Dus als ik. Je hebt tabletten en je hebt ook via de huid oestrogenen. En dan kan je bijvoorbeeld denken aan een pleister, een gel of een spray. En op basis van de dosering van de oestrogenen die ik geef, bepaal ik hoeveel progesteron ik je moet geven.
Maar die oestrogen dosering, waar wordt die dan op bepaald?
Eigenlijk op basis van je klachten. Dus als je komt met hevige klachten, waarvoor mensen meestal bij mij komen, start ik vaker met een pleister, een wat hogere dosering pleister. Zodat als je dan na 2-3 maanden bij me terugkomt en je klachten niet weg zijn, dan weet ik dat het wel of niet door de overgang komt. Want ik ben met de hogere dosering gestart. En op basis daarvan kunnen we dan weer kijken, zullen we wat lager zitten of bevalt dit juist goed. Dus het is wel echt maatwerk per vrouw die tegenover je zit.
En hoe snel merk je dan het verschil als je dus die suppletie krijgt of die hormonen toegediend?
De meeste mensen merken het al binnen een maand. En formeel is het binnen 6 tot 8 weken dat je wel echt het verschil moet merken. En je hebt dus echt vrouwen die letterlijk met hun partner komen en denken van dit is de laatste mogelijkheid. Als dit er niet is, dan kappen we ermee.
Met de relatie.
Want er is gewoon zoveel onbegrip naar elkaar toe. En dan zie je dus echt 2-3 maanden later dat iemand gewoon soms gewoon gelukkig terugkomt. Ja.
Maar wat zouden we kunnen zeggen nu? Want jij bent ook man, hè? En ik denk dat jij misschien ook wel de mannen vandaag aanspreekt. Ik heb een paar vragen binnengekregen van wat kan je doen zodat mijn vrouw weer zin heeft in seks? Volgens mij heeft dat niets te maken met progesteron en oestrogeen, maar met testosteron. Hè?
Ja, ja.
Wat zou jij die mannen kunnen vertellen? Of hoe zou jij de mannen kunnen helpen die met een vrouw thuis zitten in de overgang?
Ja. Kijk, ik denk in de basis is het belangrijk dat er begrip voor elkaar is. Kijk, een vrouw gaat door ontzettend veel levensfases die de man niet heeft. Hè? Een man wordt wakker en dat is bijna het leven. En bij vrouwen zie je gewoon, dus je hebt eerst je menstruatie. Bij je menstruatie kan je dus ook weer klachten krijgen van buikpijn. En trouwens, te veel buikpijn bij menstruatie is ook niet normaal. Ga daarmee ook naar de dokter, want we hebben vrouwelijk leed eigenlijk ook een beetje genormaliseerd. Vaak zeggen vrouwen onderling ook tegen elkaar, die buikpijn hoort erbij. En te veel buikpijn bij een menstruatie is dus niet normaal. Maar een vrouw heeft buikpijn bij de menstruatie. En dan komt de man en die heeft zin in seks en die denkt van nou, het moet toch gewoon kunnen. En zo ga je dus door de overgangsleeftijd, waarbij vrouwen allerlei hormonale veranderingen meemaken. En die man elke dag een beetje stabiel hetzelfde wilt. Dus eigenlijk begrip voor elkaar is heel belangrijk in de basis. Maar ook door die hormonale verandering.
Lieve luisteraars, heel even jullie aandacht voor iets moois tussendoor. Ik ben namelijk super trots. De Killerbody maaltijdplannen zijn vernieuwd en verbeterd. We hebben naast keto, koolhydraatarm en in balans nu ook speciale maaltijdplannen voor tijdens de menopause of afgestemd op je menstruatiecyclus. Nou, inschrijven is heel eenvoudig. Je gaat naar killerbodyfood.com en dan klik je op de Killerbody Food app. Kies het plan dat bij je past. Ontvang met één druk op de knop handige boodschappenlijstjes. Je hoeft nooit meer na te denken over wat je moet eten of welke boodschappen je hoeft te doen. Je kunt ieder moment gratis wisselen van maaltijdplan. Dus je hoeft nooit meer calorieën te tellen of in te voeren. Nou, zo kom je natuurlijk makkelijk op gewicht en blijf je op gewicht.
Van een vrouw, kan het dat je, wat als je op latere leeftijd bent, misschien iets langer voorspel moet hebben. Hè? Dus misschien als je 20 bent, als vrouw zijnde, is het puur door na te denken over seks, dat je al meer lubricatie hebt. Maar op een gegeven moment, als je 40, 50 bent, is dat misschien niet meer het geval.
Misschien ook een keer wat anders proberen gewoon. Ja, niet maar, een andere man hoor, maar gewoon een ander riedeltje.
Ja, maar dus seks kan leuk blijven. Inderdaad, als er genoeg variatie is. En als je gewoon weet dat je misschien wat meer voorspel moet hebben. En als een man denkt tussen 20 en 40, 50, die vrouw blijft hetzelfde. Dus die 2 minuten voorspel die we hadden op 20-jarige leeftijd, die doen we ook op 50-jarige leeftijd. Dan krijg je op een gegeven moment dat die vrouw inderdaad seks niet meer leuk gaat vinden. En dan komen ze bij mij en dan denken ze dat soms een hormoon dat oplost. Maar een hormoon lost dat niet op. Ja, dat is echt
eigenlijk. Komen ze dan echt zo bij jou maar wel, en dan leg jij dit ook zo uit.
Dus soms lost een hormoon het wel op. Dus wat veel mensen niet weten is dat seksuele motivatie zowel bij mannen als vrouwen komt door testosteron. Dus vrouwen kunnen ook een testosterontekort hebben, waardoor ze geen zin hebben in seks. Dat is ook mogelijk.
En wat zouden we daaraan kunnen doen, vrouwen?
Ja, als je echt een tekort hebt aan testosteron bij vrouwen, dan kan je dus ook testosteron suppleren. Dus ook aan vrouwen.
Maar hoe kom je erachter? Door dat bloed te prikken? Of,
Dat kan je wel in de bloed zien, ja.
Okay.
Ja. Maar meestal is er dus geen testosteron tekort. Dus een oestrogeen tekort merk je lokaal, vaginaal, doordat de vaginawand wat dunner wordt. En dat kan je dus oplossen door lokaal oestrogeen te geven. Hoef je niet lichamelijk te geven, maar echt vaginaal. Maar als je echt gewoon geen seksuele motivatie hebt, dan kan het een testosterontekort zijn. Maar meestal zie je dat mensen door de jaren heen wat meer een broer-zusrelatie hebben opgebouwd. De affectie
mag
minder
heel
is
even
geworden.
Terug naar die vaginawand hoor. Want ik heb ook een podcast opgenomen met een seksoloog. En die zei dat tijdens de overgang kan je nog wel gewoon nat worden. Juicy, als je opgewonden wordt.
Zeker, ook daarna, ja. Ook na de menopauze.
Ja, dus dat niet verandert. Alleen je dagelijks day-to-day vocht. Dus ja, niet je opwindingsvocht, maar gewoon je dagelijks vocht.
Precies.
Dat wordt.
Dat kan minder worden. Doordat je oestrogeen waarde minder wordt, zie je dus, en dat noemen we vaginale atrofie, dat de vaginawand dus ook wat dunner kan worden. En dat kan soms in rust al een soort van branderig gevoel geven. Je ziet dat die vaginawand ook echt verandert. En dan zou oestrogenen kunnen helpen.
Dat smeer je er dan in?
Ja, of een vaginaal tabletje.
Oké.
Ja.
En zijn er ook andere middelen die daar tegen kunnen helpen? Jelletjes of zo op waterbasis? Of dat moet je allemaal, dat werkt allemaal niet?
Ja, dat is eigenlijk symptoombestrijding op dat moment. Hè? Dus stel dat je op een bepaald moment een beetje branderig gevoel hebt vaginaal, dan kan je lubricatie gebruiken. Maar dat lost het probleem niet op. En lokale oestrogenen geven zorgen dat die vaginawand weer wat dikker wordt.
Oké. Dus
net als glijmiddel, als je geen zin hebt in seks, ja, dan heb je nog steeds geen zin, maar dan heb je wel seks.
Oh ja, ik snap hem. Ja. Oké, dus dat is duidelijk.
Ja.
Oké, dus dan over die testosteron, daar waren we gebleven. Die kan je dan toedienen en dan ontstaat er weer zin in seks, maar het heeft dus eigenlijk niks met de overgang te maken.
Nee,
als je
nee.
testosteron tekort komt.
Nee, en je ziet wel dat door de jaren heen het testosteron iets kan verminderen. En vaak zie je dan dat het snel wat vermindert. En dan kan het soms een testosteron tekort zijn. Maar meestal is het inderdaad, als ik doorvraag aan vrouwen, ja, inderdaad, we hebben al jaren minder seks. En het leven is ook gewoon heel druk geworden. En seks is het laatste op mijn prioriteitenlijstje, doordat ik eigenlijk aan het overleven ben nu. En dan komt aan het eind van de dag die man nog die zegt van, nou, zullen we wat gaan doen? Dan staat het niet op je lijstje. Maar dan is het vaak geen testosteron tekort. En een goede vraag dan is bijvoorbeeld, wat als je op vakantie bent? Hè? Dus als zelf nog vakantie en je mag de kinderen misschien thuis laten. En je hebt gewoon echt tijd voor elkaar. Als er dan ook echt geen zin is in seks. En je wel zegt, ik heb een affectieve partner en ik hou van mijn partner. Dan is het interessant om echt door te praten en door te kijken. Speelt er misschien hormonaal iets? Maar als je zegt van, nou, ik heb vakantie en op rustige momenten, dan hebben we gewoon affectie. En als mijn partner me voldoende stimuleert, dan lukt het wel. Dan is het vaak geen testosteron tekort. Ja.
Ja, dus mensen komen bij jou en hebben dan verschillende klachten. Die zijn al aan de hormoonspleting. En dan kijk je dus welke schrijf ik voor. Nou, je vertelde net al eventjes, je hebt bio-identieke en... Hoe noem je de niet-bio-identieke eigenlijk?
Ik noem het eigenlijk gewoon bij de naam. Dus je hebt progestagenen en progesteron. Okay. En progesteron is bio-identiek. En eigenlijk zijn alle oestrogenen, estradiol, die we geven, ook wel bio-identiek. Ja.
En dan komt er iemand die heeft al klachten. En die heeft dan wellicht de verkeerde voorgeschreven. Van wie heeft diegene dat voorgeschreven? Schrijft een huisarts dit ook wel eens voor?
Huisartsen kunnen ook hormonen geven, ja.
Maar
ja.
Zijn die huisartsen inmiddels daartoe geschoold extra? Want heel veel denken dus, oh, je hebt geen opvliegers en je hebt het niet.
Ja, nee, dus ik denk dat de scholing toeneemt. De NAG-standaard, dus de standaard die huisartsen aanhouden, hun richtlijn is ook dit jaar weer aangepast. Dus de veel van de medicijnen die we geven, kunnen hun ook voorschrijven. Maar het is natuurlijk wel zo, als huisarts zie je zoveel verschillende aandoeningen. Dus je moet je als huisarts ook comfortabel voelen in de klacht. En ook zeker zijn van dat jij die diagnose kan stellen en is deze vrouw wel of niet in de overgang. Ja. En als je daar twijfel over hebt, ja, stuur laagdrempelig door. Zodat wij met die vrouwen in gesprek kunnen. Ja. Maar ik vind het heel mooi als een huisarts al hormonen heeft gestart. En inderdaad, je hebt tabletten en je hebt hormonen via de huid. En wat misschien wel goed is, ook voor de huisarts om te weten, is dat de tabletten, ik weet niet of ik merken mag noemen, maar er zijn tabletten die al wat langer op de markt zijn. En die verlagen bijvoorbeeld ook de seksuele motivatie.
Oh, echt?
En, ja, en ze hebben ook nog een gering tromboserisico. En ze doen vaak niets op stemmingsklachten.
Dus maar wat doen ze dan eigenlijk wel? Want dat zijn allemaal klachten die
je... Nou, kijk, stel je hebt opvliegers en nachtzweten, dan zijn die tabletten heel goed. En als je geen last hebt van een lagere seksuele motivatie...
Ja, maar dan krijg je dat wel door die tabletten.
Het kan wat verminderen. Maar als dat geen grote klacht is, dan kan je die tabletten proberen. Maar je moet het wel weten. Dus als een vrouw komt en ze zegt dan, nou, ik heb weinig zin in seks. Ik weet niet eens waar ik die zin vandaan moet halen. Ik heb stemmingsklachten. Ja, dan is het veel logischer om dat, of ze heeft trombose in de voorgeschiedenis, of in haar familie komt dat voor. Ja, dan is het veel logischer om naar hormonen via de huid te kijken. Ja.
Oké, ik snap niet zo goed als je dan bij je huisarts of waar dan ook komt voor hormonen, voor overgangsklachten, waarom je dan een hormoonsuppletie zou krijgen die maar voor een gedeelte van de klachten goed is. Want eigenlijk zou je toch zeggen van, als je bio-identieke oestrogeen krijgt, want dat mis je, die oestrogeen. Waarom zou dan worden je klachten wellicht minder? Waarom zou je dan kiezen voor een pilletje wat niet bio-identiek is en ook niet al die klachten vermindert? Ja, waarom is dat überhaupt nog op de markt?
Ja,
en wat ook nog trombose kan.
Ja, dus je moet inderdaad de voor- en nadelen wel echt afwegen. Maar er zijn ook op mijn spreekuur nog steeds vrouwen die de voorkeur hebben aan een pilletje. Die zeggen, nou, ik slik liever een pilletje dan dat ik wat op mijn huid doe. En voor die vrouwen, als je dus inderdaad geen tromboserisico van jezelf hebt, dan heb je wel een wat verhoogd risico sowieso met de pil, ook met anticonceptie. Heb je een verhoogd risico op trombose.
Ik denk dat heel weinig mensen dat weten, dat je dat hebt. Ik heb nog nooit gehoord vroeger. Nou, ik heb één keer in mijn leven aan de pil gezeten, toen was ik echt 13. Maar toen weet ik zeker dat Nou, dat weet ik niet zeker meer. Maar ja. Ik denk niet dat een arts toen tegen mij heeft gezegd... nou, je hebt wel een verhoogd risico op trombose.
Nee, omdat kijk, als je jong bent, is dat van zichzelf weer een laag risico. Dus je weegt alles tegen elkaar op. Kijk, vliegen geeft ook een verhoogd risico op trombose. Maar soms kies je toch voor vliegen in plaats van de trein. Sorry voor de mensen die voor duurzaamheid meeluisteren. Maar je maakt altijd in het leven een afweging. En daarom ook. Dus stel dat je een hele jonge vrouw bent en je wil anticonceptie. En je vindt bijvoorbeeld een spiraaltje niet zo fijn. Dan kan je toch zeggen, nou geef me dan maar dat tabletje. Maar dan heb je inderdaad een iets hoger risico op trombose. En als je in de basis geen risico hebt, dan zeg je, nou, dan is dat risico acceptabel.
Okay.
En zo in de overgang, als je zegt van nou, ik heb geen problemen met seksuele motivatie, mijn stem, ik heb geen stemmingsklachten, ik heb puur opvliegers en nachtzweten bijvoorbeeld. En ik vind een tabletje elke ochtend makkelijk, ik slik toch al mijn vitamine D, dan slik ik nog een tabletje erbij.
Is dat ook heel erg belangrijk, vitamine D?
Vitamine D is superbelangrijk.
Ja.
Kijk, je ziet eigenlijk, vooral in die leeftijd van de overgang, dat de botdichtheid bij vrouwen wat gaat afnemen. Omdat oestrogeen eigenlijk ook een beschermende factor is voor je botdichtheid.
Mm-hmm.
Dus je ziet dat je risico op osteoporose wat kan toenemen. En daarbij helpt, osteoporose is trouwens broze botten, dus dat je makkelijker een fractuur krijgt.
Mm-hmm.
En dat helpt het echt om je vitamine D-waarde hoger te hebben.
En die hebben we eigenlijk allemaal wel een beetje laag, hè, in Nederland, vitamine D.
Vaak wel.
Door de zon,
ja,
toch?
Ja, en al helemaal mensen met een donkere huidskleur, die worden eigenlijk sowieso, dus mannen en vrouwen, geadviseerd om het hele jaar door een tabletje vitamine D te slikken. En mensen met een lichtere huidskleur eigenlijk alleen in de koudere maanden. Maar eigenlijk dus al los van of je in de overgang zit of niet, maar als je dit luistert, slik vitamine D. Ja.
Ja, maar kan het dan ook je botdichtheid echt verbeteren? Of, of houdt het tegen dat het minder snel verslechtert?
Het vooral tegen dat het minder snel verslechtert.
Het kan niet terug naar wat je had.
Dat is heel moeilijk. Überhaupt met bijna alles wat we voorschrijven. Om terug te gaan
naar wat je had.
Ja.
Oké, maar bij jou komen dus de mensen, die hebben al best wel veel dingen geprobeerd. En nou, de mensen die nu luisteren en het lukt niet, en ze hebben ook al hormoonsuppletie, die voelen zich nog steeds niet lekker. Dan ligt het vaak aan de dosis of de medicatie, of kan het ook aan andere dingen liggen?
Ja, je kan zeker kijken naar de dosis en dus de verschillen tussen de verschillende mogelijkheden. Dus van als je stemmingsklachten hebt en je hebt het tabletje gebruikt, ja, dan is de kans groot dat het niks heeft gedaan tegen je stemmingsklachten. Tenzij, soms zijn er natuurlijk wel vrouwen die dus als je gedeelde nachtzweet hebt en 4 keer wakker wordt en ook nog 2 keer moet plassen, heb je een slechte nacht. Ja, als ik 3 slechte nachten heb gehad, ben ik ook wat minder leuk tegen de mensen omheen.
Ja.
En als vrouwen dus jaar in jaar uit opvliegers en nachtzweet hebben, dan kan je ook puur door die opvliegers en nachtzweet last krijgen van stemmingsklachten, burn-out klachten, want 8:30 moet je toch weer presteren op je werk. Dus soms helpt het puur door die opvliegers en nachtzweet te behandelen.
Okay.
En los daarvan helpt het dus via de huidhormonen ook los daarvan nog tegen stemmingsklachten. Maar soms ligt het dus inderdaad aan de dosering.
Dat je gewoon veel te veel gemberthee drinkt.
Veel te veel gemberthee, precies. Want je hebt net gehoord dat gemberthee gezond is en dan ga je dan slaan, kan je een beetje doorslaan.
Ja.
Als je trouwens, en dat geldt met heel veel in het leven, dus als je nu hebt gehoord gemberthee geeft opvliegers en nachtzweten en je stopt het en het geeft het niet, nou ga vooral door met gember, want gember is wel heel gezond. Maar het kan dus wel opvliegers en nachtzweten geven. En koffie hetzelfde, dat kan het ook geven. Dus heel veel mensen drinken ook vanuit verschillende culturen nog koffie in de avond. En dan zie je, ja stop daar gewoon mee. Drink koffie in de ochtend. En anders kan je ook een slechte nacht hebben en opvliegers en nachtzweten. Ja.
Wat is de reden dat wij in het westerse wereld veel meer klachten hebben tijdens deze fases van de vrouw? Als bijvoorbeeld in Japan, waar het een nieuwe wedergeboorte is, of in Afrika, waar het ook klachten niet voorkomen.
Ja, is wel interessant om te noemen, vooral voor Aziatische landen, want fito-oestrogenen zitten bijvoorbeeld heel veel in soja.
Mm-hmm.
En in Aziatische landen dus krijgen mensen van nature hun hele leven veel meer fito-oestrogenen binnen. Waardoor ze dus naast hun eigen hormonen ook hormonen die dus door planten worden aangemaakt, die dus ook op die oestrogeenreceptoren gaan zitten, die dus ook binnenkrijgen. Dus je ziet dat in Aziatische landen mensen veel minder last hebben van overgangsklachten. Maar in een westers dieet dus wel weer. Dus
wat grappig, want ik heb die fito-oestrogenen mijn hele jeugd genegeerd, omdat mijn lichaam is zeg maar smal van boven en mijn benen en billen zijn wat voller. Ik heb meer vet op slag op mijn benen en billen. Ik heb ooit een keer een DEXA-scan gedaan en ik had 33% op mijn billen. 30 op mijn benen, iets van 11 of 9 op mijn buik of zo. En ik had dus ook veel meer celluliet vorming. Ja. Ik weet niet of je weet wat dat is. Ja. En toen ben ik me daar heel erg in gaan verdiepen, want in die jaren 20, 30 ben je onzeker. Denk ik 35, ik wilde die putjes in mijn billen niet. Ja. En toen kwam ik er dus achter, oestrogeendominantie is ook een van de oorzaken. Dus toen ben ik ook zeg maar alles met BPA vrij en plastic vrij, weet je, gebruik, maar ook DIM toen gaan slikken. En wilde ik helemaal niks van soja en foetoestrogeen, omdat ik dacht, daar krijg ik nog dikkere billen van. Ja. Is dat waar ook echt? Is dat goed om te mijden in die als je een oestrogeendominantie hebt? Of ben ik dan aan het verkeerde adres bij jou?
Ja, ik zou daar het antwoord niet op hebben.
Maar het is dus wel waar dat als je het dus neemt, als je er minder van maakt, dat het wat doet. Dus het doet wel wat met je inderdaad.
Het doet wat, zeker.
Dus uit je voeding, eigenlijk zeggen we hier wel van, uit je voeding
kan je dus ook dus die fyto-oestrogenen halen, waardoor je inderdaad op late leeftijd minder last zou kunnen hebben van overgangsklachten.
Ja.
Ik weet het effect op cellulite niet.
Nou ja,
maar
kijk,
daar
dat
ga ik
is
wel
ook oestrogeendominantie. Ja. Meer vet op slag op je benen en billen. Mm. Als je heel veel, ik heb niet heel erg oestrogeendominantie, maar als je dat heel erg hebt, kan je heel veel. Ja.
Überhaupt het hebben van oestrogenen, want daardoor zie je dat mannen het minder opslaan inderdaad op de billen.
Ja, en ook gewoon geen cellulite hebben. Dus ook die vettige.
Minder vaak, ja.
Ja, als ze het hebben, hebben ze het op hun buik.
Ja. Kan ook op de billen, maar bij mannen komt het echt significant minder vaak voor. Ja,
ja. Ja, oké, maar dus eerst heb ik het vermeden en nu zit ik dus soja te eten en tempeh en tofu en al dat soort dingen en kiemgroenten.
Maar in die leeftijd van 40 tot 60 is dat alleen maar voordelig. Ja.
Ja, maar dat is dus de reden echt, het is toch wel leefstijl en voeding, dat is in Japan en zo dus minder lastig.
Leefstijl is echt een hele grote factor, maar wat we vaak zien is ook, kijk, leefstijlverandering is echt een hele grote investering überhaupt. En hoe je het went of keert, soms is medicatie ook de makkelijke oplossing. Dat is ook nog zo.
Voor de luie persoon?
Nee, niet per se lui, dus, maar om je hele dieet aan te passen naar bijvoorbeeld een Aziatisch dieet voor meerdere jaren.
Ja, dus daarvoor heb ik een food-app gelanceerd.
Oké.
Ja, ik heb een voedings-app gelanceerd en daarin kan je dus eten volgens de menopause. En dan hebben we dus 1000 recepten in met allemaal foetoestrogenen.
Kijk, dat is wel goed om te horen.
Ja, juist heb ik dat gedaan. Omdat het best wel, inderdaad, ik zelf hou helemaal niet meer van koken. Mm. Maar ik wil ook niet te veel nadenken erover. Maar het is niet alleen eten volgens de menopause. Het is ook eten volgens je cyclus. Omdat je soms wat meer koolhydraten, complexe koolhydraten nodig hebt in een fase van je cyclus. Soms wat meer vetten, soms wat minder. Dus dat hebben we gelanceerd.
Oké.
Daar ben ik ook wel heel erg trots op.
Ja.
Omdat leefstijl dus echt super belangrijk
is. Leefstijl is heel belangrijk, ja.
Maar ik snap ook dat als het allemaal niet meer werkt, omdat we ook, denk ik, te lang niks aan die leefstijl hebben gedaan.
Nee, en het zit zelfs zo in ze hebben vrouwen geïnterviewd waar vrouwen bang voor zijn dat ze doodgaan. Hè? En wat ze denken dat de doodsoorzaak is. En 40% van de vrouwen denkt door borstkanker. En ongeveer 20% dacht door hart- en vaataandoeningen. Maar de realiteit is dat ongeveer 4% van de vrouwen, nog steeds veel, maar 4% van de vrouwen gaat dood door borstkanker. En 45% gaat dood door hart- en vaatziekten. Dus bijna de helft. En hart- en vaatziekten, de grote boosdoener daarbinnen, is leefstijl. Dus eigenlijk zijn we ons hele leven door onze leefstijl, door niet te sporten en te bewegen, we zijn ons vanaf jongere leeftijd aan het voorbereiden om dood te gaan door hart- en vaataandoeningen. Dus het is ontzettend belangrijk om, en kijk, we denken vaak, kijk, als je zonder zuurstof ben je binnen een paar minuten dood. Maar als je zonder te sporten, ja, je overleeft het tot de volgende dag. Dus men denkt er minder aan. Maar het wordt vaak wel de reden dat je sterft.
Wauw.
Dus het is gewoon 1 op de 2 vrouwen bijna gaat dood door hart- en vaataandoening. En je kan er zoveel in doen in je leven.
1 op de 2 vrouwen gaat dood aan hart- en vaat.
Ja. En iedereen is bang voor borstkanker en verschillende. Zeker iets om alert op te zijn. Maar het is wel interessant als je het met je vriendin hebt over borstkanker, maar niet over de sportschool.
Nou ja, ik sport wel. Ik sport echt veel. En ik sport eigenlijk altijd vanaf 2015. En ik weet ook hoe belangrijk het is. Want ik weet ook dat je 2% spiermassa verliest op een gegeven moment per jaar. Dus als je niet sport en je botdichtheid is ook nog eens een keer minder. En je hebt geen spiermassa, dan kan je er wel, loop je achter zo'n ding straks. En als je valt, dan heb je alles gebroken natuurlijk. Ja. En je wil vitaal oud worden. Dus ik weet ook hoe belangrijk het is. En daarnaast vind ik het ook wel leuk om er leuk uit te blijven zien. En je wordt gewoon een slak als je niet, niet sport.
Ja. Nee, het gaat echt om kwaliteit van leven. En dat is ook interessant van die leeftijd. De leeftijd van de menopauze is eigenlijk altijd wel gelijk gebleven door de jaren heen. Rond die 51. Alleen nu zien we dat we allemaal ouder worden. Dus misschien wel het merendeel van je leven ga je op een gegeven moment na die menopauze spenderen. Omdat we steeds ouder worden. Nu al ongeveer een derde van onze leven is na die menopauze. Ja. Van het leven van de vrouw. En als je dus daar niet op jonge leeftijd al in investeert, als je denkt op je 40ste, ik ga maar op mijn 60ste sporten, ja, dan heb je al heel veel spiermassa verloren.
Ja.
Dus
spiermassa die je echt moeilijk terugkrijgt.
Haast niet. Als je echt een inactief leven hebt gehad en je gaat op je 60ste sporten, dan is er ook sprake van spiervervetting. Dus heel veel spiermassa krijg je al niet meer terug. Want dat gaat vanaf je 35ste begint het al een beetje af te nemen. Dus die leeftijd van de overgang, niet dat het te laat is, maar eigenlijk moet je vanaf je 20ste, 30ste gewoon lekker actief zijn.
Lekker sporten.
Liever daarvoor nog. Gewoon een actieve leefstijl vanaf je jonge leeftijd. Zodat het niet moeilijk wordt om plotseling op je 40ste te gaan sporten. En vooral krachttraining. Dus het is leuk dat je verschillende sporten doet. Schaken is ook een mooie sport natuurlijk. Maar krachttraining is echt belangrijk voor die spiermassa.
Ja. Het allerbelangrijkste eigenlijk toch wel een beetje.
Ja, zeker.
Als vrouwen bij jou komen en ze krijgen de goede medicatie voorgeschreven, dan verdwijnt misschien de donkere gevoelens, de depressieve gevoelens. Ik denk dat wel een hele zware last is voor vrouwen in de menopause.
Ja.
Moeten ze dan hun hele leven aan die suppletie blijven zitten van die hormonen om te voorkomen dat het terugkomt?
Nee, dus wat je, als ik even wat getallen kan noemen, je hebt 80% van de vrouwen heeft ongeveer heeft klachten en 20% niet. En van die 80% heeft een derde ongeveer hevige klachten. En wat je ziet als je kijkt naar de overgang als geheel, zie je dat die gemiddeld 8 jaar duurt. En de piek is meestal 3 tot 4 jaar. Dus op een gegeven moment ga je bijvoorbeeld wat minderen met die hormoontherapie.
Maar durf je dat dan nog? Of ben je er dan helemaal aan verslaafd? Of dat doe je dan in samenspraak?
Je doet het in samenspraak. Ik denk bijvoorbeeld als je net eraan zit nadat je jaren niet serieus bent genomen, dan ga ik dat jaar niet sleutelen met je medicatie. Dan zeg ik geniet ervan. We gaan na een jaartje even kijken hoe de klachten zijn. Of je misschien nog hoger moet of lager kan. En dan doen we bijvoorbeeld de jaarlijkse controle. En als je er al een paar jaar aan zit en het gaat redelijk of tot goed, dan kunnen we kijken wat gebeurt er als we die hormonen weer verlagen. En
belangrijk om ze wel weer te verlagen? Wat gebeurt er als je dat niet doet?
Ja, überhaupt, hè, als het niet nodig is, is het niet nodig. En je kijkt dan naar, je wilt vooral dus die overgang overheen.
Mm-hmm.
En dat kan dus tot gemiddeld tot 8 jaar. Dus je hebt een kleine groep vrouwen, 5 tot 10%. Eigenlijk is dat ook niet per se een kleine groep, maar je hebt een groep vrouwen die nog veel langer dan die 8 jaar klachten houdt. En wat je op een gegeven moment ook kan kijken is welke klachten blijven. Dus stel nou dat je echt stemmingsklachten overhoudt. Of je houdt nou alleen die opvliegers en het nachtzweten over. Dan zou je ook kunnen kijken om in plaats van, want hormonen kunnen het geheel aan klachten behandelen.
Mm-hmm.
Maar je kan bijvoorbeeld ook kijken, er is bijvoorbeeld een nieuw middel op de markt dat specifiek gericht is op opvliegers en nachtzweten. Dus stel dat je
dat
alleen
is niet een hormoonmiddel, maar een ander.
Is weer een nieuw middel. Het is er nu. In Nederland is het er nu sinds 1 jaar, in Amerika al ongeveer 2 jaar. En dat middel moet je zelf betalen wel. Het kost ongeveer, de getallen kunnen veranderen, maar het kost nu ongeveer €60 per maand. Dus het is wel soms vervelend dat ik vrouwen heb die dat financieel niet kunnen permitteren. Dan moet je er ook niet mee beginnen, want als je er heel tevreden mee bent, dan is het ook best wel vervelend. Want als je het niet kan betalen, moet je er weer mee stoppen.
Ja.
Maar je kan dus na een paar jaar kijken, wat zijn de klachten die ik overhoud? En ga ik die behandelen? Vind ik het waard om elke ochtend iets met hormonen te doen, als ik op een gegeven moment nog maar 1 vlieger heb per dag?
Ja.
Of zeg ik, nu vind ik het acceptabel?
Ja, want is het gevaarlijk om door te gaan met hormonen?
Relatief valt het mee, maar hormonen geven vanaf je 55ste ongeveer, dus als je vanaf je 50ste begint met hormoontherapie, kan het vanaf je 55ste iets verhoogd risico geven op borstkanker. Dat is echt weinig.
Okay.
Vergeleken met andere dingen is het misschien niet eens noemenswaardig, want alcoholgebruik geeft bijvoorbeeld een 2 keer zo hoog risico op borstkanker.
Oh ja, dat is dus, wel grappig, hè? Dat zie je dan nu meteen ga ik aan, denk ik, oh, hoeveel hormonen, maar ik slaap wel elke dag een halve fles.
Iedereen neemt nog wel een wijntje, maar zeg, is dan bang voor hormonen.
Ja, ja, ja,
dus eigenlijk is in leeftijd heel veel te veranderen en zijn hormonen relatief echt veilig. Maar inderdaad, als je op een gegeven moment moet je met elkaar kijken wat zijn de risico's bij.
Maar wat
bij
zijn de cijfers gebruik. Echt?
We zien bij langer dan 5 jaar gebruik is er een risico, komt een risico van 4 op de 10.000 bij op borstkanker.
Langer dan 5 jaar.
Ja. En dat zit vooral in progesterongebruik eigenlijk. Maar dus langer dan 5 jaar gebruik.
Ja, maar je kan alleen maar oestrogeen gebruiken als je ook progesteron gebruikt, ja, toch?
Want progesteron is dus weer een beschermende factor. Kijk, oestrogeen kunnen er ook voor zorgen dat je slijmvlies van je baarmoeder groeit. En progesteron is weer een beschermende factor tegen baarmoederkanker.
Okay.
Dus je kan eigenlijk geen oestrogenen zonder progesteron, nee, of progestagenen gebruiken. Ja. Maar dus na een aantal jaar zie je dat er een klein risico van borstkanker bij komt. En het lijkt mij, die 5 jaar is niet zo hard. Dus als vrouwen nog echt hevige klachten hebben, moet je gewoon met je dokter kijken hoe gaan we daarin door. Of moet daarin gestopt worden? Komt er borstkanker in je familie voor? Komt er baarmoederkanker in je familie voor? Dus daarom is het altijd maatwerk. Maar als je op een gegeven moment na 3, 4 jaar merkt, hè, je neemt wat minder, je hebt geen klachten meer. Ja, dan is het niet meer nodig. Ja.
Oké, nou, ik ben bij. Ja, je bent inmiddels ook de laatste podcast die ik opneem, ja, over dit onderwerp. Dus ik denk dat ik wel echt goed
op de hoogte ben.
Plaatje heb van wat het is. En eigenlijk ook wel dat er toch ook wel meer opties zijn die het voor mij, de klachtjes die ik nu op dit moment ervaar, die zijn nog niet heel groot, dat er ook wel meer opties zijn. En dat niet per se de overgangsklachten nog zijn.
Ja. Onder andere dat kookboek.
Wat zeg je?
Onder andere dat kookboek.
Ja, ja. Ja, dus, ja. Dus al niettemin denk ik dat ik wel goed voorbereid ben als het zover is. Dank je wel voor je komst, ja, en je mooie uitleg. En je supermooi werk.
Dank je wel.
Deze podcastserie is mede mogelijk gemaakt door de Killer Body Food app. De app die jou helpt om tijdens de menopauze op gewicht te blijven, af te vallen en te eten volgens je cyclus. Voor meer informatie, killerbodyfood.com. Lieve luisteraars, heel even jullie aandacht voor iets moois tussendoor. Ik ben namelijk super trots. De Killer Body maaltijdplannen zijn vernieuwd en verbeterd. We hebben naast keto, koolhydraatarm en in balans nu ook speciale maaltijdplannen voor tijdens de menopause of afgestemd op je menstruatiecyclus. Nou, inschrijven is heel eenvoudig. Je gaat naar killerbodyfood.com en dan klik je op de Killer Body Food app. Kies het plan dat bij je past, ontvang met 1 druk op de knop handige boodschappenlijstjes. Je hoeft nooit meer na te denken over wat je moet eten of welke boodschappen je hoeft te doen. Je kunt ieder moment gratis wisselen van maaltijdplan. Dus je hoeft nooit meer calorieën te tellen of in te voeren. Nou, zo kom je natuurlijk makkelijk op gewicht en blijf je op gewicht.